Goed, u allen weer welkom vanmiddag. Er zijn er een paar waarvan ik weet dat ze niet kunnen komen. Er komen er nog twee, nou dan wachten we daar nog even op. Ik zou ze bijna afmelden misschien. Ah, fijn dat jullie er ook zijn. Kom in. Nou, dat geeft helemaal niks. Het is geen schoolklas die precies op tijd moet beginnen. Hè? Zo. Goed, jullie ook welkom. Ik wilde net beginnen te vertellen van wie ik een bericht van verhindering gehad heb. Dat is... Van Doris en Maya, om het zo maar even te zeggen. Die zijn helemaal in Tirol op vakantie. Dus dat is natuurlijk een heel eind weg. Ik begreep van de familie De Vos dat die een verjaardag hadden. Die zijn verhinderd. Ik heb ook een bericht van verhindering. En dat begrijp je natuurlijk wel van Marien Thalen. En zijn vrouw die ligt natuurlijk nog steeds in het ziekenhuis. Ik heb er al iets over geschreven in het kerkblad. Maar dat hebben jullie natuurlijk nog niet. Maar er is bij haar zondag ook longembolie geconstateerd in twee longen. Dus dat is wel een hele behoorlijke complicatie. En ze heeft ook zuurstof en medicijnen. En vanmorgen heeft mijn vrouw nog even gebeld. En toen was het wel wat aan de beterende hand. En ze hoopt eind van de week misschien thuis te mogen komen. Ja. Nou, die kunnen natuurlijk ook niet zijn. Dan zijn verhinderd... Dammes en Leni Vroegendewij, die hebben vanmiddag een presentatie voor de Stichting Roemenië. Nou, ontschiet me even het plaatsje waar ze het hadden, maar ergens midden in het land hebben ze een presentatie. Nou, ik mis, zo zie ik even in mijn gedachten, de familie Kater. Die mocht de zondag natuurlijk nog wel al in de kerk zijn, maar misschien is het toch nog te veel inspanning. Ik weet ook niet, de familie Driessen. Oh, ze zijn voor controle. Kijk eens aan, ik dacht al, nou, ik had ze al gehoopt een beetje te zien, maar... Je moet natuurlijk voor controle, dat gaat voor. Nou, dus die zijn er dan ook niet. Je broer en zijn vrouw, ja, die hebben misschien ook vele beslommeringen. Ja, zo zijn er nog meer natuurlijk die zouden kunnen komen. We zijn natuurlijk in ieder geval blij dat Sjaan de Korte weer in ons midden is. Hè? Fijn dat je ook weer zodanig hersteld bent dat het lopen weer gaat. Hè? En Geertje? Nee, Geertje die... is misschien, ik weet het niet, maar voor revalidatie. Je moet een proces van revalidatie doorgaan. En ook... ja, Jan en Hanna zijn er ook niet. Riet, hola, ja. Ja, ja Riet Mans, ja. En... ja, Rina's is er niet, ik miste hem. Nee, ik heb Ina nog even aan de lijn gehad van de week even. En... Ja, die heeft toch best wel een moeilijk leven. Het gaat niet altijd zoals ze zelf graag zou willen. Echt wel eens met hele moeilijke aanvallen te maken. Dus we zullen ook voor haar bidden. En dat geldt ook voor de oude zuster Bot. Daar ben ik maandagavond laat nog even geweest. Jullie weten allemaal wel dat er in de hoederij en in de Samaritaan een virus is. Het norovirus geconstateerd. En zuster Bot... heeft daar ook mee te maken. Heeft er ook een vorm van. Ik hoop straks ook nog even bij haar te gaan kijken. En ik kwam net binnen. En toen kwam ook de haparts binnen. Dus ik kon ook gelijk de laatste stand van zaken horen. En het ging gelukkig iets beter met haar. Maar het is natuurlijk toch wel een hele gevaarlijke ziekte. Voor oudere mensen. Je kunt gemakkelijk uitdrogen. Je kunt er ook van sterven. Hè. Dus we zullen ook alle mensen in het rusthuis en in de Samaritaan aan de Heere opdragen. Goed, dan wil ik nu graag met jullie gaan beginnen. En ik wil een gedeelte lezen uit de vervolggeschiedenis van Elia. En ik wilde vanmiddag stilstaan bij de geschiedenis van Naboth en zijn wijngaard en koning Agab. En dan wil ik De geschiedenis is u natuurlijk bekend. Het is een lang hoofdstuk, dus ik wil eigenlijk met u halverwege beginnen. 1 Koningen 21 en dan beginnen bij vers 17. Na de geschiedenis van Naboth en Achab en Izebel gaan we verder lezen dat het woord van de Heere tot Elia komt. En dat is toch eigenlijk ook wel, denk ik, de grote inhoud van deze geschiedenis. Dat de Heere geen ledig toeschouwer is. Dat de Heere ook ziet wat er gebeurt in het leven van zijn kinderen. En dat hun bloed dierbaar is in zijn ogen. 1 Koningen 21, de geschiedenis van de wijngaard van Naboth. En dan beginnen we te lezen met het woord van de Heere aan Elia. En dat begint in vers 17. 1 Koningen 21 vanaf vers 17. Doch het woord des Heere geschieden tot Elia de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen en af. Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, gij hebt doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen. Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt, om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien, die aan de wand watert, al wat mannelijk is. Mits ga dus de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huizen maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Aia, om de terging waarmede gij mij getergd hebt en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: de honden zullen eten aan de voorwal van Israël. Wie van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten. En wie in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad was in de ogen des Heren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezittingen verdreven had. En het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en hij vastte. Hij lag ook neder in den zak en ging langzaam. En het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dit kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de schriftlezing. Ik vergat nog even te zeggen dat ook onze vriend Huib door ziekte verhinderd is en er ook niet bij kon zijn. Goed, zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo komen wij tot u en dan hebben we het ook al gezegd, er zijn er ook vandaag verschillende die hier niet kunnen komen, omdat ze door lichamelijke ziekte verhinderd zijn. We willen hen ook in het bijzonder aan u de Heere opdragen. Wilt u ook bij hen blijven, hen ook verder herstel geven. We denken toch ook wel in het bijzonder aan zuster Bot, die zo ernstig ziek is. Wilt u ook over haar waken en wilt u ook de middelen die aangewend worden zegenen. Heere, we willen ook aan Nina Arnoudse denken, u kent ook haar levensweg. Heere, dat is ook een weg met veel moeite, veel zorg. Heere, en wij bidden u, wilt u ook haar vasthouden. Wilt u haar niet begeven en haar niet verlaten. Wilt u ook voor haar zorgen. En ook voor onze broeder Driessen, die ook in hetzelfde huis woont, moet u ook bij hem blijven, moet u ook voor hem zorgen. Heer, en zo denken wij aan allen die zorg nodig hebben, omdat ze zo'n moeilijke weg te gaan hebben. We dragen ze alle aan u op, zij die met psychische moeite te kampen hebben. Heer, wat kan het toch zijn als we zo neergedrukt worden door depressiviteit? Richt u nog eens op, Heer. En dat kunt u alleen. Zegen daartoe ook al de middelen die gebruikt worden. Heren, er zijn er ook ver weg. Vakantie wilt u ze ook bewaren. Er zijn anderen die naar het ziekenhuis zijn voor onderzoek. We denken ook aan hen die in het ziekenhuis liggen. Wilt u ook bij hen blijven. Wilt u ook hen gedenken. We denken aan zuster Talen. Broeder Kivit, heren, ze zijn ook nog in het ziekenhuis. Wilt u ook voor hen zorgen. En zo dragen we elkaar aan u de Heren op. Wij mogen er vandaag nog zijn. U brengt ons hier nog samen, zo midden in de week, als ouderen en alleenstaanden, om ons te buigen voor uw woord, om naar uw woord te luisteren. Wilt u dan ook zegenen als we dat woord mogen uitleggen? Heer, wat hebben we toch steeds weer de bediening van uw Heilige Geest nodig? Heer, want hoe zouden wij iets uit dat woord kunnen zeggen? Hoe zouden wij schatten uit dat woord kunnen opdiepen? Hoe zouden wij onderwijs uit dat woord kunnen geven? Als u het niet doet, o grote profeet en leraar van uw kerk, zend gij dan uw Heilige Geest in ons midden, dat die ons leidde. Wil zo bij ons blijven, ook bij het klimmen der jaren. En in het bijzonder bidden wij voor die ouderen onder ons, die nog onbekeerd zijn. Heere, laat dat eens wegen in ons hart. Zeker als we ook vanmiddag zien hoe het zal vergaan met de goddelozen, die u niet kennen, die u tot een vijand hebben. Heer, ontzaglijke diepten liggen er in deze geschiedenis. En wij bidden u, bind u de ernst van dit woord op ons aller hart. Gedenk ook uw kinderen. U weet ook hoe ze soms over de aarde kunnen gaan. Soms zo dodig in zichzelf. Heer, is soms ook zo bestreden, bij tijden zoveel last van de aanvechtingen van de vorst der duisternis, tijden van moedeloosheid en ingezonkenheid. Heere, wilt u het nog eens weer licht maken? Wilt u nog weer eens die blijdschap geven, die vreugde in u, dat toevoorzicht op u, de levende Heer, die verwachting van u, die levende verwachting, dat uitzien naar u, het verlangen naar uw komst. Ja, Heere, ook dat wonder dat u weer komen wilt. Geef het zo. En zo zien wij op u. Wil bij ons blijven. Wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Heere, geef ons zo met elkaar een goede middag. Waarin we mogen zeggen, het was goed. Omdat u er was. Door uw woord en geest. Verlaat ons niet. Zie een gunst op ons neer. Wij bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we met elkaar zingen. En dat wilde ik doen uit Psalm 72. En daarin zien wij ook iets naar voren komen, wat we ook vanmiddag zullen zien. Dat de Heere voor zijn kinderen zorgt en het voor zijn kinderen opneemt. Ook al kunnen wij dat niet altijd bekijken. Psalm 72. En daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan, als zijn geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Zingen we met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Geliefden, het is een hele aangrijpende geschiedenis die wij met elkaar gaan overdenken vanmiddag. Een van die zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het volk Israël. Je zou als het ware boven deze geschiedenis kunnen zeggen: wat baat het een mens als hij heel de wereld gewint, maar hij leidt schade aan zijn ziel. Dat is eigenlijk in één woord getekend het leven van Achab. Begeren en verliezen. Zijn eeuwige ziel. Achab, hij zou zo graag de wijngaard van Naboth hebben. Hij zou zo graag die wijngaard bij zijn machtige koninklijke tuin willen trekken. En hij gaat dan proberen die wijngaard in eigendom te verkrijgen en gaat naar de eigenaar toe, naar Naboth, en hij zegt: joh, geef mij toch die wijngaard, dat ik hem bij mijn tuin kan trekken. En luister goed, ik zal je goed betalen. Of ik zal je een andere wijngaard geven, nog groter en nog beter dan deze. Naboth, je zult er zeker niet slechter van worden, maar je zult er zelfs beter van worden. Maar geef mij toch die wijngaard. Ik wil hem zo graag hebben. En als je hem dan niet krijgt, dan verteert hij van begeerte. En dan komen uit die begeerten allerlei zondige dingen naar voren. Zijn vrouw zal er zich straks mee gaan bemoeien. En die begeerte naar die wijngaard, die brengt uiteindelijk voort leugen, bedrog en doodslag. Moord. En dan zien wij ineens oplichten, geliefde vrienden, waarom het laatste gebod is: gij zult niet begeren. Daarin zien wij als het ware dat de begeerte de wortel is van alle andere zonden die daar als het ware uit voortkomen. En als u dat ziet, dan ziet u ook in uw gedachten de geschiedenis van de zondeval. Waar begint de zondeval? Wel, bij het moment dat Eva naar de vrucht ziet met een begerige blik. Daar ligt de oorzaak van de zondeval. De wet als laatste: gij zult niet begeren. En hier vanmiddag heel concreet wat dat betekent. Waartoe dat leidt als ons hart een zondige begeerte kent en die voedt en die laat woekeren, dan zal daaruit voortkomen leugen, bedrog. En als God het niet verhoedt, uiteindelijk ook zelfs doodslag en moord. En daarom mag het wel zijn in ons hart, Heere, bewaar mij toch voor het zondige begeren. Wat is het toch een verschrikkelijke begeerte om die zonde te doen. Het is de wortel van alle kwaad. En wie is het medicijn tegen deze dodelijke kwaal van begeren? Dat is Hij, die een heilige begeerte had. Vader, ik kom om uw wil te doen. In Hem is er alleen kracht om tegen deze zonden te strijden. Nabot, als hij dat aanbod hoort, hoeft er niet eens over na te denken. Hij zegt niet, nou ja, ik zal eens naar huis gaan en ik zal eens even met mijn vrouw en met mijn erfgenamen overleggen en zeggen, jongens, luister eens, we kunnen er beter van worden. We kunnen een grotere boerderij krijgen met meer landerijen, om het zo te zeggen, in de dagen van vandaag. Nee. Zijn antwoord is direct, helder en klaar. Dat late de Heere verre van mij, dat ik u de erven mijn vaderen geven zou. Resoluut. Daar valt niet over te praten. Moet u bij mij niet mee aankomen. En geliefde, daar zit nu de rechte houding tegen de zonde. Wij willen altijd nog wel eerst even in discussie gaan. Er nog wel eens even over praten. En dat is nu de sluwheid van de duivel. En dan breng ik u weer even in gedachten bij de zonde. Wat had Eva moeten doen? Radicaal, direct. Niet eens erover nadenken. Maar direct moeten zeggen, nee duivel. En zo doet ook Nabot. En dat is de rechte gestalte. Als we in het geloof mogen staan. Dan denk ik ook aan Jozef. Hoe hij radicaal, direct de zonden afwees. Niet gezegd heeft, nou ja, laten we dan maar samen op de bank gaan zitten. Maar verder niet. Klein beetje mee. Nee, direct. Radicaal. Nee. En ook hij voelt de ernst van de zonden. Zou ik zo'n groot kwaad doen, zegt Jozef, en zondigen tegen God? Nee. En dat is ook het antwoord. De Heere beware mij ervoor. Nabot, Jozef en al Gods kinderen, ze weten het. Wij kunnen niet tegen de zonde strijden. Dat kan alleen de kracht van de Heere. Maar dan leeft er ook een diepe indruk van de heiligheid van Gods wet en de verschrikkelijkheid van de zonde. En dat zijn ook vragen die ook vanmiddag in ons hart behoren te leven. Sta ik ook zo tegenover de zonde? Dat de radicale nee. Durf ik het op te nemen voor Gods heilige wet? Want dat was het. Wat Nabot dreef, nee, het mag niet. Want God heeft het verboden in Leviticus. Wat wij geërfd hebben, dat moet in de familie blijven. Want dat wil de Heer. En zo wil de Heer daardoor armoede voorkomen. Wij mogen onze bezittingen niet verkwanselen, want daar zullen we zeker op een gegeven moment door in armoede komen. Nee, wij moeten blijven bij wat de Heer ons gegeven heeft. Wij moeten blijven bij de instellingen van de Heer. Praat u zo ook met uw kinderen, als u die van de Heer gehad hebt. Of uw kleinkinderen. Of mensen die u ontmoet. Spreek je dan ook nee, niet meegaan met de zonde. Niet meegaan met de geest van deze tijd. Blijven bij Gods inzettingen. Ook al komt de wereld zo verleidelijk als bij Agab. Ik zal je zelfs meer geven. Je zult er alleen maar beter van worden. Nee, Heere. Nee. Mag niet. Ik wil het niet. wil uw naam niet verdriet aan doen. Ik wil niet zondigen, Heer. En wilt u er mij voor bewaren? Wat een verschil, vrienden. Agab, de koning, de machtige, maar een overtreder van Gods wet. De arme, eenvoudige Nabot, maar een kind van God. Bij wie hoort u? Een vriend van Agab of een vriend van Nabot? We zien het in het leven van Agab. Het blijft maar gisten van binnen. Teleurgesteld gaat hij weg en hij gaat op zijn bed liggen. Ach, en zijn vrouw komt bij hem en zegt, nou man, wat is er toch met je? Wat kijk je toch treurig? Ik zie het aan je ogen, er is wat. En als een klein kind begint hij te klagen. Die man die zo rijk is en zo vermogend is. De zoon van Omri, een machtigste koning uit die dagen. Ik krijg dat stukje grond niet. Die wijngaard daar, bij onze tuin. Nou man, ben jij nou een koning? Lacht ze spottend. Dat is toch geen enkel probleem. Wij kunnen toch alles doen wat we willen. We hebben toch met niemand te maken. Dan moet u eens kijken wat ze doet. En dat is het gemene van de duivel. Die Izebel is een echt kind van de duivel. Want wat gaat ze doen? Wel, ze gaat een godsdienstige vorm leggen over het bedreven kwaad. Want wat zegt ze? Laten we een vaste dag uitroepen. Laten we een biddag uitroepen. En we zeggen dat er een groot kwaad gebeurd is in het land. Er is iemand die God gevloekt heeft. En dat is erg. Dan konden de rampen ons land wel treffen. En daarom moeten we een biddag houden. Dat God de ban in het leger wegneemt. En dan moet hij die het gedaan heeft gestraft worden. Dan zal Gods toren gestild worden. En zo probeert ze met een vrome schijn een kind van God te doden. Omdat hij Gods wet lief heeft boven de verlangens van een koning. En zo werkt de duivel nog zo menigmaal onder een godsdienstige mantel. En het gebeurt. En Nabot, hij wordt opgeroepen. En er zijn valse beschuldigers gekomen die ervoor betaald zijn. Om deze man te beschuldigen en zeggen, hij heeft het gedaan, we hebben het zelf gehoord. En dan wordt er gezegd, ja, dan moet die man naar Gods wet sterven. Want wie God vloekt en de koning zijn naam belastert, die moet sterven. En zo sterft Gods kind met het misbruiken van Gods wet en Gods naam. Duivelswerk. Nabot, hij sterft, maar niet alleen hij, ook zijn vrouw en ook zijn kinderen. Allemaal sterven ze. Niemand van het nageslacht van Nabot blijft over. Als dat gebeurd is, dan zegt Izebel, nou, hier heb je Agab de wijngaard. Hier heb je de vervulling van je begeerte, jongen. Ga erheen, geniet ervan. Bespreek de plannen met de architect om deze mooie wijngaard te betrekken bij onze tuin. Vraag aan de tuinarchitect hoe mooi het allemaal kan worden, zodat we er nog meer van kunnen genieten. En zo zien wij in onze gedachten ook Agab wandelen door zijn wijngaard. Och, och, wat een mooi stukje land. Wat zal dat straks mooi in cultuur gebracht worden? Wat zal dat mijn tuin nog meer verrijken? Hij geniet ervan. Hij denkt niet aan het onschuldig vergoten bloed dat van de aarde roept. Wie denkt er eigenlijk aan Nabot? Niemand. Ja, één. Eén denkt er aan Naboth. Eén. En dat is de levende God. De Heere in de hemel heeft alles gezien. En Agab de dwaas. Hij beseft niet dat er een gedenkboek is voor het aangezicht van de levende God. Agab heeft er geen enkele notie van. Van wat wij met elkaar gezongen hebben, het woord van de dichter. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar. Dat is kostbaar in zijn oog. Agab en Izebel, ze zijn het vergeten. Dat er een God is die leeft en die vonnis geeft op deze aarde. Malachi, jij spreekt erover. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort het. Daar is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen. O kind van God, laat je dat eens tot troost zijn. Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. God kent het leven van de zijnen. En zal het niet in het hart van Naboth gestormd hebben. Moet je een ogenblik indenken. Toen Jozef staande bleef in de zonden, kwam hij in de kerker terecht. We hebben de zondagavond nog iets over gezegd. Maar hier bij Naboth moet hij sterven. Waarom? Om zijn liefde tot God en zijn wet. Zal het dan niet stormen in je ziel? Heren, waar bent u nou? Heren, nou heb u mij staande gehouden. Mocht ik in uw kracht nee zeggen tegen het verleidelijke aanbod van Agab, en moet ik nou om mijn liefde tot u sterven? Ja, mijn kind. Je moet nu sterven, want alle dingen zullen medewerken tot je zaligheid. Kind, het is tijd dat je thuis komt. Dan kan het soms zo anders gaan dan je gedacht hebt. Dan moet je soms sterven. Je vrouw en je kinderen met je. Heren, wat een weg. Maar de Heere, hij regeert. En ook al heeft Naboth er niets van gezien. Naboth, hij ging in de eeuwige gelukzaligheid. Naboth was het lijden te boven. Maar verschrikkelijk. En onze kanttekenaren, ze wijzen er zo op. Als ze schrijven over dat gedenkboek. De Heere merkt op de werken der godslasteraars. Die God niet ongestraft zal laten. Het zij hier of in het hiernamaals. Naboth heeft misschien wel gedacht, Heere, kan dat nou allemaal zo? Kan Agab straffeloos uw kinderen ombrengen? Nee, nee. God heeft een gedenkboek en hij zal de zonde straffen. Ook al zien wij er misschien niets van. Maar het plaatst ons vanmiddag wel voor de werkelijkheid. Van dat gedenkboek, ook in uw leven. Leeft u daarbij? Dat er een gedenkboek is voor Gods aangezicht. En dat hij u zal doen komen in het gericht. Die Heere is niet veranderd. Hij is en hij blijft de rechtvaardige. De Heer, hij heeft gezien vanuit de hemel. Hij is geen ledige aanschouwer. Hij heeft het gezien wat er met zijn kind gebeurd is. Hoe hij gruwelijk vermoord is. Onschuldig. En dan roept de Heer Elia zijn knecht. De Tisbiet. En hij zegt tegen hem. Ga naar de wijngaard van Naboth. En daar zul je Agab ontmoeten. Hij is in die wijngaard om hem in bezit te nemen. En ook daarin zien we weer even zo'n klein lichtstraaltje schijnen over de alwetendheid Gods. God weet waar Achab zich bevindt. God weet ook dat u vanmiddag hier zit. Zoals hij wist dat Achab in die wijngaard wandelde, met de bedoeling om die in bezit te nemen, zo weet de Heere ook dat u hier zit. Hij weet ook wat er in uw hart leeft. Hij weet ook van uw zorgen, van uw vragen, van uw worstelingen. Maar hij weet ook van uw zondige begeerten, van uw zondige gedachten. Hij doorziet heel uw leven. En is dat tot vrees of tot troost? Elia, hij hoort de boodschap dat hij moet gaan. En hij moet een verschrikkelijke boodschap gaan vertellen. Hij moet het oordeel aankondigen over Achab. Jongen, je zult sterven. Zoals ook Naboth gestorven is. De honden zullen ook jouw bloed lekken. En niet alleen jij zult sterven, maar heel je huis. Het hele koningschap van je zal uitgeroeid worden. De honden zullen het vlees van je vrouw eten. Van je kinderen. Vogels zullen de lijken pikken in het veld. Moet je maar eens dominee zijn. En met zo'n boodschap naar iemand toe gaan. Moet je naar iemand toe moeten gaan. Die de macht over je leven heeft. Naar de koning. Of naar de minister-president. Of wie dan ook. Je zou zeggen, nee, Heere, nee, alsjeblieft niet. Dat kost me mijn leven. Dat zei Obadja ook al. Zend me toch niet met zo'n boodschap naar Achab. Maar hier zien wij de trouw. De trouw van Elia. Die door de Heere bekrachtigd wordt. Met moed, met heldenmoed. Om daarheen te gaan. Met die boodschap. Wat een boodschap. Als iemand het oordeel en de dood moet aanzeggen van hem en heel zijn gezin. Maar hij gaat in gehoorzaamheid. Zonder aanzien zes persoons. Moeten wij dan nog veel, veel leren van Elia. En dan komt hij daar in die wijngaard. Nu moet zich dat maar eens even indenken. Daar loopt Achab. Hij loopt te genieten. Wat vind je het allemaal mooi. Wat is hij blij dat hij uiteindelijk die wijngaard heeft. En nou zien wij hoe kortstondig de vreugde van de wereld is. Want terwijl hij daar in die wijngaard loopt te genieten. Daar ineens staat voor hem de man in de kemels haar mantel. En de lederen gordel om zijn lenderen. Oh, hij twijfelt geen ogenblik. Dat is de boetgezant. Dat is Gods knecht. En ineens is al de vreugde weg. Weg is de blijdschap over het bezit. Het is als het ware of hij voelt. Of zijn geweten gaat spreken. Hier komt God. Door zijn knecht Elia. En dan moet u eens opletten. Hoe Achab openbaar komt. Want wat zegt hij dan? Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En daar komt Achab ten volle openbaar wie hij is. Een vijand van Gods knechten. En daarin vijand van de levende God. Dat moet je durven zeggen. Dan ben je verhard. Te zeggen, ik ben een vijand van God en van zijn knechten. En je huivert als het ware bij die gedachten. Dat zou u toch niet durven zeggen met Achab. Tegen een dominee of ten diepste tegen de Heere. Gij zijt mijn vijand. Maar het is wel zo. Het is de diepe werkelijkheid van onze val in Adam. We hopen het uit onze catechismus te gaan vernemen. Dat wij van nature zijn vijanden van God en van onze naasten. Dat dat de werkelijkheid is. Dat wij haters van God zijn en dat er geen goed in ons woont. Heb u het al eens geleerd? En heeft het uw knieën gebroken? Zeg, o God, waar ben ik diep gevallen? Dan gaan wij vanavond niet boven Agab staan. En dan kijken wij niet op Agab neer. Maar dan zeggen we, o God, het is een wonder dat er bij mij niet uitgekomen is wat er van binnen leefde. Want ik ben geen haar beter dan Agab. Dan is het nog een wonder dat ik hier zitten mag. Dan is het een wonder, heren, dat u uw oordeel aan mij nog niet hebt voltrokken. En dan gaat de Heere schetsen dat verschrikkelijke leven van Agab. Want dan zegt hij, ja, ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren. Dat is nou wat een mens doet. Hij verkoopt zijn ziel aan de duivel om hem te gehoorzamen, om hem te dienen. Je hebt gedaan dat kwaad is in de ogen des Heeren. En daarom, het is vol van huivering. Als je het leest. Maar het is de diepe werkelijkheid. Het is de boodschap van vanmiddag. Wat zal dat betekenen? Als je zo gaat sterven, dan is het vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Agab. Hij wordt hier door Elia gedaagd voor Gods rechterstoel. En het oordeel wordt hem aangezegd. Ik heb u gevonden. God heeft Agab gevonden. Hij heeft hem het oordeel aangezegd. En nu komt de vraag. Wat doen wij? Als God vanmiddag zegt, hier ben ik. En ik daag u voor mijn rechterstoel. Ge zijt van me afgevallen. Buigen wij dan. En verstaan we iets van wat McCheyne gedicht heeft. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Zo door God gevonden te worden. Gearresteerd. Midden in je zondige bestaan. Door God stilgehouden, vastgegrepen. Gij zijt die man. Heeft dat nou ook de vrees in uw hart gewekt? Heer, hoe zal ik toch ooit voor u kunnen bestaan? Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Ik kon voor God niet meer bestaan. Ik werd een zondaar. Voor God. Wat is dan een wonder. Als wij daar gaan buigen. Onder dat oordeel van God. Rechtvaardig, Heer. Want ik heb mijn ziel verkocht. En ik ben in de begeerte gevallen. En ik heb de zondige verlangens van mijn hart gevolgd. Die zeer ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Wat is dan een wonder. Als de Heer je ogen gaat openen. Voor één. Die aan dat recht van God volmaakt voldaan heeft. Die met zijn leven en dierbaar bloed volkomen betaald heeft voor de schuld der zonden. O, dat vanmiddag toch die werkelijkheid waar wordt. Dat God u door de mond van Elia stilzet. Zoals Agab stilgezet werd. En de zonden aangezegd werd. En de straf op de zon. Dat u ook mag buigen. Wat gebeurt er met Agab? Het grijpt hem aan. En als Elia weg is, gaat hij terug naar huis. En hij gaat zijn kleren scheuren en een zak om zijn vlees. En hij vastte. Het is naar binnen geslagen bij Agab. Ontzaglijk. Wat wacht mij? Hij scheurt zijn kleren. Tekenen van smart en rouw. Hij eet niet. Hij vast. En hij gaat al treurend door zijn paleis. En de Heere ziet het. De Heere ziet dat hij zich voor God vernedert. We weten helaas uit het vervolg van de geschiedenis, dat het geen hartelijke verbrokenheid is. Hij gaat de wijngaard van Naboth niet teruggeven aan misschien andere familieleden. Hij bekeert zich niet van de afgodendienst. Het is alleen een uitwendige belijdenis. En toch merkt God het op. En hij zegt tegen Elia: hebt gij gezien dat Achab zich vernederd heeft voor mijn aangezicht? Zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat brengen. Hoe langmoedig is de Heer, zelfs over een uitwendige belijdenis, over een uitwendige schuldbelijdenis, die niet met een hartelijke verbrokenheid gepaard gaat. Toch ziet God het en stelt de straf uit, omdat Achab zich nog zou bekeren, omdat er waarachtig een hartelijke bekering zou komen. Maar helaas, het is niet gekomen. De Heer, hij geeft ook vanmiddag nog zijn langmoedigheid. Ook hij geeft u nog genadetijd. Ook hij straft u niet nadat u verdiend had. Ook hij begeert uw dodelijke dag niet. Maar wat zal dan straks Achab nog tegen u getuigen, als u zich niet eens uitwendig voor de Heere vernedert, als u ongebroken verder gaat, zal deze geschiedenis nog tegen u getuigen. En daarom roep de naam des Heeren toch aan. Heere, verbreek toch mijn hart. Heere, laat deze ernstige geschiedenis voor mij toch een roepstem zijn. Laten we de rechter toch om genade bidden. Genade, Heere, genade. En dan schrijft Matthew Henry zo troostvol erbij: indien Achab, die slechts ten dele boetvaardig is, met uitstel van straf naar huis gezonden wordt, dan voorzeker zal een oprecht boetvaardige gerechtvaardigd afgaan naar zijn huis. Matthew Henry zegt: als de Heere dan al zo goed is voor iemand die maar ten dele boetvaardig is, dat het alleen maar aan de buitenkant is, als de Heere dan al zo langmoedig is en uitstel geeft van de straf, hoe genadig zal de Heere dan zijn voor die ouderen die vanmiddag hier vanuit de zaal die smeekbeden opzendt: Heere, wees mij de zondaar, de zondares genadig. Heere, ga met mij niet in het gericht, maar bij u is vergeving. Heere, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij toch genadig. Oh, dat we zo vanmiddag mogen smeken en niet ophouden, aanhouden smeken, met wat we ook gaan zingen uit Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Telg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 51. Willen we met elkaar gaan zingen de bede om de genade, die barmhartige genade uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Goed, dan zullen we nu even met elkaar pauzeren. Goed, zullen we weer met elkaar gaan beginnen. De tijd die gaat ook verder. Ik wil dan ter inleiding op wat we zo meteen gaan horen, lezen en zingen met elkaar uit Psalm 130, het vierde vers. Hoop op den Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. En voordat we dat met elkaar gaan zingen, heb ik nog een paar mededelingen van Daan van der Laan, als het gaat over de uitzendingen van de kerktelefoon. Het is zo dat er voor morgen een preekband staat, maar dat gaat niet door in verband met de zendingsavond. En die preekband die zal vanavond uitgezonden worden. Vanavond dus de preekbanduitzending. En ook namens de hoederij delen we dat ook mee dat er geen uitzending is van de weeksluiting. En dat heeft alles te maken met die ziekte die er is. Dus de preekband vanavond, morgenavond, zendingsavond en vrijdag dus geen weeksluiting. Dan gaan we nu zingen met elkaar uit Psalm 130, het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen. Zijn goedheid, die zeer groot. Hij maakt op een gebeden. Gans Israël in vrij. Van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Goed, dan gaan wij nu luisteren naar het vervolgverhaal. De blinde ziet. We zijn zo langzamerhand wel een beetje aan het slot van het boek gekomen. Ik weet niet of mevrouw het helemaal zal uitlezen, maar we zullen het maar afwachten.
Hetty was dus in het ziekenhuis na een ongeluk. Sinds Hetty in beterschap toenam, mocht ze bezoek ontvangen. Juffrouw Jansen schreide dikke tranen toen ze voor het eerst bij haar bed werd toegelaten. Ze vond haar zo veranderd dat ze er geen woorden genoeg voor had. Het verband was van Hetty's hoofd genomen. Het weelderige donkere haar dat eertijds haar gezicht omlijstte, was geheel weggeknipt. Haar voorhoofd, waarop een diep litteken zichtbaar was, lag thans bloot. Mevrouw van Littlum kwam ook af en toe naar Hetty. Eens had ze haar dochtertje meegebracht. De kleine Ina keek in het eerst enigszins schuw toen ze een bos rozen op Hetty's bed neerlegde. Maar spoedig vermande zij zich en begon met Hetty te keuvelen. Maar op zekere zondagmiddag kreeg Hetty nog een ander bezoek. Het was Mirjam. Grote vreugde straalde uit Hetty's ogen toen deze zich bij haar neerzette. Met hartelijke liefde legde Mirjam haar hand op Hetty's doorschijnende vingers en drukte die. O, Hetty, riep Mirjam uit met betraande ogen. Wat heb je geleden? Hoe heb ik ernaar verlangd je te zien? Maar altijd werd ik bij de deur teruggewezen als ik naar je kwam vragen. Ik had zo'n medelijden met je toen ik van je ongeluk hoorde. Ik hoorde net voor het eerst in het winkeltje van Santje Kroos. En wat zei Santje? Vroeg Hetty. Ze was verlangend te weten of Santje haar evenals de andere vijandig gezind was. Santje was erg met je begaan, zei Mirjam. En toen aarzelend. Hoewel ze zeer verbitterd tegen je is, omdat je een christin bent geworden. Ze sprak harde woorden, en haar vader ook, en ze waren toch altijd je beste vrienden, is het niet? Hetty gaf niet dadelijk antwoord. Door mijn vrienden werd ik verlaten, en de wereld wierp mij uit, klonk het in haar hart. Maar mijn beste vriend is bij mij. Ja, en dat was het voornaamste, dat zij haar Jezus behield. Nu zij hem had leren kennen, voelde zij dat ze met hem desnoods alles zou kunnen missen. Wel deed het haar zeer van haar oude vrienden verlaten en door haar eigen volk verworpen te zijn. Maar had zij recht te klagen waar haar heiland zijn mond niet opendeed? Hetty vernam van Mirjam alles omtrent Salomon. De arme jongen had Mirjam opgedragen om aan Hetty te zeggen dat het hem heel goed ging. Het kostte Mirjam blijkbaar moeite die boodschap over te brengen. Het was al enige dagen geleden sinds zij hem het laatst gezien had, terwijl vrouw Spronger afwezig was. Daarom laten wij Mirjam nu met Hetty alleen en keren tot Salomon terug. Op dezelfde morgen, toen juffrouw Jansen van Hetty's ongeluk vernomen had, begaf zij zich na haar bezoek in het ziekenhuis naar vrouw Sprongers woning. De oude vrouw was thuis. Met barse blikken keek zij de bezoekster aan. In het eerst weigerde zij deze de toegang tot haar woning. Maar juffrouw Jansen liet zich niet zo spoedig afschrikken. U bent de grootmoeder van Hetty Spronger, begon ze. Weet u wel wat er gisteravond met haar is gebeurd? De oude vrouw verschoot van kleur. Bedoelde dat soms op de mishandeling die zij het meisje had aangedaan? Maar wat ging dat alles een vreemde vrouw aan? Ze keek de bezoekster strak aan, maar gaf niet terstond antwoord. Eindelijk zei ze, nu, en wat zou dat, of ik haar grootmoeder ben? Als zij van mij belieft weg te lopen, kan ik daar dat dan wat aan doen? Zij is groot genoeg om op haar eigen benen te staan, zou ik menen. Ik ben niet van plan mij iets aan te trekken van hetgeen haar overkomt, nu zij het met uw volk is gaan houden. Ook niet als u verneemt dat haar een ongeluk is overkomen, vroeg juffrouw Jansen, of als u bericht krijgt dat zij misschien op sterven ligt. Ja, dat zijn zeker allemaal praatjes om mij bang te maken, mompelde de oude vrouw. Wat zou haar tussen gisteravond en nu zijn overkomen? Een ontzettend ongeluk, zei juffrouw Jansen, terwijl zij de oude vrouw strak aankeek. Uw kleindochter is door een auto overreden. Ze ligt heel slecht in het ziekenhuis. De dokters vrezen dat zij het niet redt. Wat u aan haar misdaan moogt hebben, dat weet u zelf het beste. Het staat niet aan mij u te beschuldigen of te veroordelen. Hiervan zult u eens rekenschap hebben af te leggen voor de rechter hierboven. Hoewel de tijding dat Hetty een ongeluk was overkomen haar roerde, was vrouw Spronger toch gerustgesteld. Juffrouw Jansen doelde dus niet op haar mishandelingen, zoals ze eerst meende. Het kwam niet in haar op dat juffrouw Jansen hiervan grotendeels onkundig was gebleven. Hetty had immers geen gelegenheid meer gehad haar vriendin te spreken. U zult uw kleindochter wel eens gaan bezoeken? Vroeg juffrouw Jansen. De politie heeft een oproep in de krant gedaan omtrent haar familie. Het woord politie klonk vrouw Spronger onaangenaam in de oren. Nou, en wat zou dat? Wat kan ik aan het gebeurde verhelpen, al maak ik mij bekend als haar grootmoeder? Daar zal ze toch niet mee gebaat zijn. Ik ben daarom niet van plan mij aan te melden. Maar ik wel, zei juffrouw Jansen. Ik heb u genoemd als haar grootmoeder. U zou er goed aan doen eens naar het ziekenhuis te gaan, eer men u hier op komt zoeken. Ik zal wel bij dit arme blinde kind blijven. U kunt dus gerust gaan. Nee, zei vrouw Spronger nors. Ik verbied u in de kamer te komen. U hebt niets met de jongen uit te staan, begrijpt u? Ik heb het recht u de deur te wijzen. Ik wil geen mens bij de jongen toelaten. U hebt het recht mij uw woning te verbieden, zei juffrouw Jansen bedaard, maar u kunt mij niet verhinderen wat ik voornemens ben te doen. En wat is dat? Zei de oude vrouw uitdagend. U hebt die jongen mishandeld en geslagen, ging juffrouw Jansen voort. Hij is een vreemde voor u. U hebt geen recht hem aan te raken, afgezien nog daarvan dat het onmenselijk is een ongelukkig kind zo te slaan. Ik zal u bij de politie aanklagen, dan zal de voogdijraad hem u ontnemen. Ik weet heel goed dat u wekelijks een daalder voor hem ontvangt van de vrouw die hem aan u heeft overgedaan. Zij is, daar zij ver weg woont, onkundig van de behandeling die u de arme stumper deed ondergaan. Zij betaalde u dat geld opdat u hem verzorgen zou, niet waar? Maar dat deed u niet. U gaf hem onvoldoende voedsel en verzorgde hem in het geheel niet. En nu hebt u hem bovendien nog mishandeld. Er zijn getuigen, al denkt u van niet. Anderen hebben alles gehoord. Ze zijn bereid voor de arme jongen op te komen. Indien u mij dus verhindert hem te bezoeken en wel te doen, klaag ik u nog heden bij de politie aan. Op het horen van dit dreigement opende vrouw Spronger al meer en meer de deur. Ze liet juffrouw Jansen binnen en zei niets meer, maar liep met zenuwachtige stappen door het vertrek. Toen haalde zij haar wollen muts tevoorschijn, zette die op en verliet zwijgend haar woning, juffrouw Jansen aan haar lot overlatende. Toen deze zich alleen bevond, trad ze schielijk op Salomon toe. De knaap lag in zijn luisterende houding, zijn kin steunend op de rand van zijn ledikant. Er gleed een glimlach over zijn gezicht toen hij de stem van de bezoekster herkende. En toen hij de oude vrouw het huis hoorde verlaten, ontglipte een zucht van verlichting zijn pijnlijk samengetrokken lippen. Een ogenblik later zat juffrouw Jansen naast zijn bed met zijn hand in de hare. Ze sprak hem woorden van troost en opbeuring toe. Je weet wel, mijn jongen, zei ze, dat het je roeping is geduldig te zijn. Denk aan hetgeen de Heer Jezus onderging en hoe gewillig hij leed. Het is het enige dat je voor de Heiland kunt doen, dat je voor hem leidt. Je hebt mij gezegd dat je een krijgsknecht van Jezus Christus wenst te zijn. Welnu, denk eraan, je strijdt onder de banier van de grote koning. Die banier is met zijn eigen bloed gekleurd en je hebt aan haar je woord verpand. Ik hoop dat je daaraan hebt gedacht toen de oude vrouw wreed en slecht tegen je was en dat je de koning geen oneer hebt aangedaan. Nee, zei Salomon zacht en toen langzaam en met nadruk. Het is zoals u zegt, juffrouw, ik kan niets voor hem doen dan lijden, maar dat wil ik ook wel. Want ik heb dienst genomen onder die banier waarvan u sprak. En ik zou gaarne voor mijn koning sterven, nu ik niets anders voor hem vermag te doen. Ik zal telkens denken aan wat u zei van de banier, dat zij met zijn eigen bloed is gekleurd. Hier werd het gesprek onderbroken door geklop op de voordeur. Juffrouw Jansen ging kijken wie er was. Het was Mirjam. De juffrouw had door Hetty van haar gehoord, en ofschoon zij Mirjam nog niet ontmoet had, begreep zij aanstonds wie de bezoekster was. Neemt u mij niet kwalijk, juffrouw, begon Mirjam enigszins verlegen, maar ik zag u zo straks hier binnengaan, en ik wilde u alleen maar even vragen hoe het met Hetty is. Ik vernam daarnet van het ongeluk haar overkomen. Denkt u dat zij er weer opkomen zal? Juffrouw Jansen vertelde alles aan Mirjam wat zij omtrent Hetty wist, ook van haar bezoek in het ziekenhuis die morgen. Ze vreesde wel voor Hetty's leven. Ze had Hetty gezien, maar haar bijna niet herkend. Salomon hoorde nu voor het eerst wat er met Hetty gebeurd was. Een pijnlijke uitdrukking kwam op zijn gezicht. O Mirjam, zei hij, als Hetty sterft, wat zal er dan van mij worden? Ze was zo goed voor mij. Jij weet het wel. En tranen vulden zijn ogen. Vrees niet, mijn jongen, zei juffrouw Jansen. Wij zullen je in geen geval aan je lot overlaten. Mirjam, ging ze voort, zolang Hetty niet terug is en ik vooralsnog onmachtig ben Salomon een ander verblijf te bezorgen, wilt u haar plaats wel innemen, nietwaar? Ik wil alles voor Salomon doen, zei Mirjam bewogen. Zij kwam bij mij in het holst van de nacht, zei Salomon met een dankbare glimlach. Ze gaf mij te drinken, een beker koud water, toen ik koortsig was en pijnlijk en heel alleen. Zij hielp en verzorgde mij. Ja, dat deed Mirjam, juffrouw. En ze deed het om Christus wil, zei hij. Dan, mijn kind, zei juffrouw Jansen, zal de Heer Jezus zelf hiervoor met u afrekenen in de grote dag. Hij heeft beloofd dat, zo wie een van de zijnen te drinken geeft, dat die zijn loon geenszins zal verliezen. Hij is een waarmaker van zijn woord. Zelfs een beker koud water zal hij niet onvergolden laten. Gij zult uw loon ontvangen. Ik deed het niet om loon, zei Mirjam met een blos. Ze was enigszins verontwaardigd dat juffrouw Jansen deze gevolgtrekking maakte. Nee, zei de juffrouw, juist omdat u het niet om loon deed, daarom zal hij er u voor zegenen. En nu, Mirjam, ik hoop dat u die koning ook mocht leren kennen voor uw hart. Dan zult u eerst recht gelukkig zijn. U zult dan Salomon kunnen steunen in zijn strijd. Samen zult u strijden onder hetzelfde vaandel, de banier van koning Jezus. 5 weken waren er voorbij gegaan sinds de avond dat Hetty overreden werd. Nog altijd bevond Salomon zich in vrouw Sprongers huis. Juffrouw Jansen had de nodige stappen gedaan bij de voogdijraad om hem daar vandaan te krijgen. Maar het ging langzaam en dat verdroot de goede vrouw. Op zekere dag hield een doktersauto voor de woning van vrouw Spronger stil. De hele buurt liep uit om getuige te zijn van dit wonderbaarlijk verschijnsel. Vrouw Spronger was echter niet thuis. De chauffeur deed vergeefse pogingen de bel te doen overgaan. Santje Kroos liet voor een ogenblik haar winkel in de steek. Ze sloot hem eerst zorgvuldig en kwam toen op de auto af. De oude vrouw is niet thuis, zei ze. Maar als deze heer het huis in wil, zal ik zien of ik u helpen kan. Het is de dokter van het ziekenhuis. Hij moet hier zijn, zei de chauffeur. Er is hier een ziek kind, nietwaar? De dokter was inmiddels uit de auto gestapt. Hij stond nu te midden van de samengeschoolde buren. Kan niemand van u die vrouw eens opschommelen? Zei hij luid. Waar kan zij te vinden zijn? Op de Nieuwmarkt, schreeuwde een jongen. Ik heb haar daar straks gezien. Ze was bezig haar rommel bijeen te pakken. Haal haar dan eens even, zei de dokter, en loop hard. Je zult voor je moeite beloond worden. De jongen, belust op een fooitje, vloog als een pijl uit de boog. Niet veraf ontmoette hij vrouw Spronger reeds. Toen zij vernam dat er een dokter was om naar Salomon te zien, begonnen haar knieën te knikken. Haar geweten beschuldigde haar en ze begon te vrezen. De dokter werd al ongeduldig over haar lang uitblijven toen zij juist de hoek omsloeg. Zonder plichtplegingen beval hij haar open te doen en hem bij de zieke knaap te brengen. Vrouw Spronger gehoorzaamde en wees hem de hoek waar Salomon lag. Het was zo donker in het vertrek dat de dokter nauwelijks iets kon onderscheiden. Daarom beval hij haar een lamp aan te steken en die bij het bed te brengen. Enigszins zenuwachtig en bevend over het ongewone van het geval, voldeed vrouw Spronger aan zijn bevel. De dokter nam de lamp van haar aan, draaide de pit hoog op, schoof de tafel naar het bed en zette de lamp op de tafel. Wel, mijn jongen, zei hij zo vriendelijk mogelijk, ik kom eens naar je kijken. Je vriendinnetje Hetty, die onder mijn behandeling is in het ziekenhuis, verzocht mij dat. Lig je hier altijd zo de hele dag alleen aan je lot overgelaten? Met zachte hand tilde de dokter Salomon uit het vunzige bed en hield hem stevig in zijn sterke arm. De arme knaap trachtte een kreet van pijn te onderdrukken bij die ongewone behandeling. Waarom hebt u nooit een dokter bij de jongen gehaald? Vroeg de geneesheer, zich tot vrouw Spronger wendend. Weet u wel, vrouw, dat u op die wijze een moord hebt gepleegd? U laat hem onverzorgd dag aan dag aan zijn lot over en bekreunt u niet meer om hem dan of hij een stuk huisraad was. Ik heb geen geld om een dokter te betalen, bracht vrouw Spronger in het midden. Dan had u naar een arme dokter kunnen gaan, zei de geneesheer nors. De stad voorziet ook in dat opzicht in de behoefte der armen. Ik zal die knaap morgen laten halen. En u zorgt dat u dan thuis bent, verstaat u? U moogt van geluk spreken dat ik je niet laat vervolgen. Ik zie hier een paar littekens die slechts door mishandeling kunnen ontstaan, en dat is uw werk geweest. Ook is die ene ongelukkige schouder gekneusd en vertoont hij blauwe plekken. En dat litteken daar aan zijn hoofd, wat is dat? Zeg me eens, mijn jongen, wat is dat voor een merk daar op je voorhoofd? Met een lieve uitdrukking op zijn gezicht en zijn blinde ogen tot de dokter opslaande, zei Salomon op klankvolle toon, dat litteken, dokter, is mijn glorie en ereteken van mijn koning. Ik smeek u, wees niet hard voor vrouw Spronger en klaag haar niet aan. Dat zou in strijd zijn met het gebod van mijn koning. Ik vind het heel vriendelijk van u, zo u mij ergens anders wilt brengen. Het zal niet voor heel lang meer zijn, gelooft u ook niet? Er kwam een floers voor de ogen van de dokter. Hij antwoordde niet. Langzaam stond hij op van de rand van het bed. Zacht legde hij de knaap neer. Toen beloofde hij Salomon dat hij de volgende dag terug zou komen om hem te halen. Ik zal hem in mijn eigen huis opnemen, zei de dokter bij zichzelf toen hij naar huis reed. Ik geloof ook niet dat het voor lang zal zijn. Hij is te ver heen en hij voelt het zelf. Ik ben er heilig van overtuigd dat het oude wijf hem mishandeld heeft. En toch, hoe noemde hij het ook weer? Het bewijs waarvan? Oh ja, zijn glorie en ereteken. Zodra de dokter vertrokken was, liep vrouw Spronger de deur uit. Ze had geen rust meer. Wat stond er nu met haar te gebeuren? Alles spande tegen haar samen. Nu grote heren en dokters zich met haar zaken gingen bemoeien en zich het lot van de jongen aantrokken, wat zouden daar de gevolgen niet van kunnen zijn? Ja, ze had hem mishandeld, dat was waar. Haar boze drift, die ze niet meer op Hetty koelen kon, had ze op de weerloze knaap gekoeld. Hij kon geen tegenweer bieden, ook kon hij haar niet aanklagen. En nu was ze toch uitgekomen door dat ongelukkige geval met Hetty. Wist zij maar waar Hetty's vader te vinden was, dan ging ze naar hem toe. Dan liet zij haar woning maar in de steek. Zij had nog wel enige spaarpenningen. Daar waren ook enkele daalders bij die zij aan Salomon had verdiend. Ze had ze bewaard in een oude sok van haar man. En dan het geld dat zij van Hetty's verdiensten nog over had. Ze kon er een tijdje van leven. Ik moet zien dat ik wegkom, redeneerde zij, en wel zo gauw mogelijk. Maar waar naartoe? Dat wist zij terstond nog niet, doch in elk geval weg. Als morgen die dokter terugkwam om Salomon te halen, zou hij de deur open en haar verdwenen vinden. Ze begon aanstalten te maken voor haar vertrek, pakte enig goed bijeen en knoopte het in een doek. Toen nam ze de sok met geld en verborg die onder haar kleren. In haar zenuwachtigheid vergat ze bijna de lamp uit te doen. Dat was haar nog nooit overkomen. Zo bleef dus Salomon weer alleen achter in de duisternis. Ik zal dadelijk hier de buurt uitgaan, besloot vrouw Spronger. Onderweg zal ik bedenken wat verder te doen. In elk geval heb ik geld genoeg bij mij om hier of daar een onderkomen te krijgen. Toen ze op straat kwam, was het donker. Er stond geen enkele ster aan de lucht. Ook was er niets van de maan te bespeuren. De hemel was zwaar bewolkt, alsof er regen zou komen. Ze liep de straat uit, sloeg de hoek om en nam eensklaps het besluit. Ja, dat zal ik doen, zei ze in zichzelf. Ze zullen mij vannacht wel herbergen. En met het aanbreken van de dag kan ik verder zien. Komt tijd, komt raad. De winkeldeur van Santje Kroos stond wijd open toen vrouw Spronger er langs ging. In gedachten verdiept merkte deze niet op dat er verscheidene buren in het winkeltje bijeen waren. Ze waren in druk gesprek over het bezoek van de dokter. Santjes vader was op het ongewone rumoer van stemmen naar beneden gekomen om te horen wat er te doen was. Ieder had zo zijn eigen mening en ook ontbrak het niet aan veronderstellingen omtrent hetgeen er volgen zou. Intussen lag Salomon alleen met zijn gedachten. Hoe kwam het dat opeens het hele vertrek straalde in een verblindend licht? Een licht zo sterk, zo heerlijk, dat hij zijn hand voor de blinde ogen bracht om ze te beschutten. Was hij ziende geworden? Nee, want dan had hij de voorwerpen in de kamer kunnen onderscheiden. En hij wist dat het vertrek in duisternis gehuld moest zijn. Hij had immers vrouw Spronger de lamp horen uitblazen eer zij haar woning verliet. Hij staarde in het licht dat al sterker en sterker werd. Roerloos, onbeweeglijk lag hij daar, terwijl de tijd zachtjes voorbij vloot. Opeens vernam zijn oor de zachte tonen van heerlijke muziek. Al zwevend kwam ze aanruisen als heel uit de verte. En wat was dat? Heerlijke lichtgestalten zweefden heen en weer. Engelen met brede blanke vleugelen, waarvan Hetty hem had voorgelezen uit de Openbaring, vervulden het vertrek. O, hoe wonderbaar schoon klonk die muziek. En was dat geen harpgetokkel? Hij hoorde een zacht geschal als van bazuinen. En daartussen, o wonderbaar, daartussen klonk een stem. Een stem als het geruis van vele wateren, klaar als kristal. En die stem sprak, o, welke woorden! Ik ben dood geweest en zie, ik leef. En vele stemmen antwoordden: Amen, ja, amen, halleluja. Wij werpen onze kronen voor u neder, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ere zij het Lam van God. Salomon, arme Salomon! Mirjams tranen druppelden op het kalme, verheerlijkte gezicht van de stervende knaap, die daar in een visioen van heilige verrukking neerlag. De knaap wendde zijn verduisterde, thans brekende ogen naar Mirjam toe. Mirjam, fluisterde hij met vege lippen, het is gekomen, alles, plotseling, opeens. Ik ben zo gelukkig, o zo gelukkig, nog maar een ogenblik. Wacht, het is zeer nabij. Zie je het niet, Mirjam? Maar Mirjam zag niets, niets dan een donker vertrek, waarin het lampje dat zij had meegebracht een naargeestig schijnsel wierp op het huisraad om haar heen. Maar het bescheen ook het armelijke bed van de stervende knaap, en zijn gezicht was verheerlijkt als dat eens engels. Hij is dichtbij, Mirjam, fluisterde Salomon zacht. Ik hoor zijn voetstappen ruisen. Nog een ogenblik, dan zal ik hem zien. Ja, ik zal hem zien, zei hij, nadruk leggend op het laatste woord. Denk eens aan, de koning zien. Het is droom, weet je. Was die droom, Salomon? Vroeg Mirjam zacht. Wel, zei de knaap, hijgend en afgebroken, zij zag hem hier bij mij, bij mijn bed. Ik knielde aan zijn voeten en hij hief zijn doorboorde handen zegenend op en opeens zag ik hem aan. Denk eens in, ik zag hem aan. Nu, zo straks, nog even en het zal waar zijn. Zeg dat aan Hetty. Enige ogenblikken van stilte volgden. Toen vernam Mirjam een zacht gereutel in de keel van de stervende knaap. Onbeweeglijk stond zij aan zijn sponde, ademloos wachtend op wat er volgen zou. Plotseling strekte hij met een laatste krachtsinspanning beide handen uit, vouwde ze als in aanbidding samen en toen met een zachte uitroep van blijde verrassing stamelde hij: Jezus, koning, Heere! Salomon, riep Mirjam uit op haar knieën bij het ledikantje neervallende en hartstochtelijk snikkende. Het was alsof op dat geluid de scheidende ziel nog een wijle toefde, eer zij voor altijd floot. Salomon, wat zie je, wat wil je? Riep Mirjam uit. O, zeg het mij! Een zwakke glimlach, toen met bewustheid stamelde hij, de Heer Jezus in het hart en de hemel in het oog. De gevouwen handen zonken neer op het dek, de ogen waarin nimmer het licht had geschenen, braken geheel. Een zucht, als het suizen van de avondwind, en de blinde zag.
Ja, dan geldt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En daar zal niemand meer zeggen, ik ben blind. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Maar zij zullen hem aanschouwen. Het Lam staande als geslacht. Zullen we de Heere zoeken. Heere, zo hebben we dat op een heel eenvoudige wijze gehoord. En wat is er dan een verschil in sterven? Agap, gestorven in zijn zonden, gestorven in het oordeel, voor u verschenen en het gehoord, gaat weg van mij, hij werken der ongerechtigheid. En dan deze geschiedenis, ze wijst ons heen naar waarvan gij gesproken hebt. Hoe dat een arme Lazarus door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En zo mogen uw kinderen sterven, die het geleerd hebben. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Dat ik niet meer mijn eigen ben, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Wiens eigendom ik ben, omdat hij voor mij volkomen betaald heeft. Zalig zijn de doden die in hem sterven. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Heer, en dan komt het op die grote vraag aan. Kennen wij nu die troost? Hebben wij dat wonder geleerd? Dat een blinde mag gaan zien. Dat onze blinde zielsogen geopend worden. En dat we door genade mogen aanschouwen. Die gekruisigde zaligmaker. En in zijn doorstoken handen en voeten. En zijden. In alle vertroosting vinden. Die er voor een verloren zondaar te vinden is. In dat bloed. Dat reinigt van alle zonden. Heere, heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Gaat u met een ieder van ons mee. U weet ook als we misschien alleen thuiskomen. En de stilte kan ons aangrijpen. Heere, dat we dan in stilte uw aangezicht zouden zoeken. En ons hart voor u openen. En onze nood aan u bekendmaken. En zeggen, Heere, ontfermt u zich over mij. Wil zo bij een ieder van ons blijven. U kent onze zorgen. Onze moeite, ook bij de ouder worden, we leggen elkaar aan uw voeten neer. Ga met ons, ook als we van hier gaan, over de gevaarvolle wegen. Breng daar waar we hopen te komen. En breng ons ook een volgende keer weer hier samen. Wees met allen die ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Ook aan hen denken we, wil ook bij ze blijven. En geef dat ze zich ook aan ons en wij aan hen verbonden mogen weten. In u de Heere alleen. Verzoen het zondige. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. De volgende keer bij Leven en Welzijn, dat zal zijn op woensdag 18 februari. En dan hopen we verder te gaan met het leven van Elia. Maar dan zal in het tweede deel, zal Damas Vroegende Wij ons iets vertellen aan de hand van dia's over het werk onder de zigeuners. Ik zeg Vroegende Wij, maar ik bedoel broeder Baan. Ik haal de stichtingen even door elkaar. Broeder Vroegende Wij heeft het al gedaan, maar nu zal onze scriba doen, ouderling Baan. Die zal ons vertellen over het werk wat er gedaan mag worden in Roemenië. Dus ik zou zeggen, hebt u vrienden of kennissen of vriendinnen, buren, u mag ze allemaal meebrengen. En u ook het beste en van harte God zegen. En we hopen tot over dag 3 weken, de 18e. Ja? Het goede.